Goedenavond. Ook namens mij hartelijk welkom. Het is goed om elkaar te ontmoeten. Het is mooi dat er zomermaanden bestaan. Het is ook mooi dat ze op een bepaald moment weer voorbij zijn. En het gewone werk weer begint. De 11e avond in een serie van 50. De kop is eraf, kunnen we zeggen. En we zijn de vorige keer midden in de geschiedenis van Jozef blijven steken. Nog even uw geheugen opfrissen, en er zijn ook altijd nieuwe mensen bij. Een parasha is een stuk van de Torah. Die hele Torah is onderverdeeld in meer dan 50 parashot. Dat zijn stukken die elke Shabbat worden voorgelezen. Elke keer een volgend stuk, zodat door het hele jaar heen al die stukken aan bod komen. En dit is de parasha met de naam Miketz. En u weet het, ik heb het eerder gezegd, die parashot beginnen altijd met het eerste woord. Soms is het eerste woord een niet erg veelzeggend woord en dan wordt dat gewoon weggelaten in de naam. Deze parasha begint met de woorden Vayehi Miketz. En dat betekent en het gebeurde Miketz. En dat betekent dus aan het einde van. En de volledige zin luidt, het gebeurde aan het eind van 2 volle jaren. Zo heet hij en we gaan hem precies volgen tot daar waar hij ook in de Joodse indeling stopt. Dat is in hoofdstuk 44 vers 17. We gaan het hebben vanavond over farao's dromen, Jozefs uitleg van die dromen en dan wordt Jozef verheven tot onderkoning. Dan gaan de broers naar Egypte als de honger nijpend begint te worden. En Jozef stelt hen op de proef. We zullen tot de volgende keer moeten wachten, dat is al over 3 weken trouwens, om te horen hoe Jozef zich bekend gaat maken aan zijn broeders. We gaan het in 2 stukken weer indelen en we gaan eerst nu nadenken over het eerste stuk tot en met hoofdstuk 42 vers 6. U weet dat Jozef is in de gevangenis beland. Daar hebben we gehoord over de schenker en de bakker, die ook allebei gedroomd hebben. Het verhaal is vol dromen. En Jozef heeft zijn hoop gevestigd op de schenker, de overste van de schenkers, dat hij een goed woordje voor hem zal doen bij de farao. Maar hoofdstuk 40 eindigt met de woorden, doch de overste der schenkers dacht niet aan Jozef, maar vergat hem. En we zullen dat vaker zien vanavond. Dit is een van die dingen waarin de mens faalt. En tegelijkertijd zie je de hand van de Heere God daarin. Want Jozef mag pas tevoorschijn komen op het juiste moment, want dat zal hem tot onderkoning maken. Hij moest nog 2 jaar geduld hebben, zoals het hier staat. En dan staat er, de farao droomde. En in die eerste droom, u weet het, ziet hij 7 vette koeien die opkomen uit de rivier, dat is uit de Nijl. En ze worden verslonden door 7 magere koeien. Dan wordt hij wakker en slaapt weer in en droomt van 7 vette aren die verslonden worden door 7 schrale aren. Eigenlijk is het 1 droom. Als je kijkt in vers 8, vers 17, vers 22, dan staat er steeds de droom van farao. Maar in vers 8 staat er ze, dat is meervoud. Dus het zijn 2 dromen en eigenlijk is het toch 1 droom. Want je ziet al aan de vorm van de droom dat er zit hetzelfde patroon in zit. 7 vette dingen die verslonden worden door 7 magere, schrale dingen. Er zijn 2 belangrijke dingen die hier aan de orde komen. De rivier, de heilige rivier, de Nijl, die ook werkelijk als heilig werd beschouwd, als goddelijk. En natuurlijk het heilige dier, het rund. 2 dingen die genoeg zijn om de aandacht te vragen van deze Egyptenaar. 2 dingen uit zijn voorstelling van wat heilig is. En zoals we weten, farao, net als we dat later lezen van Nebukadnezar, vraagt aan al zijn geleerden om de droom uit te leggen. Nebukadnezar maakte het nog moeilijker, want die vertelde ook niet wat de droom was. Toen moesten ze en de droom en de uitleg vertellen. De mannen van farao moesten alleen de uitlegging geven, maar zij wisten die niet. Dat is een merkwaardige parallel met het verhaal. Daniël heeft in zijn verhaal de functie die Jozef hier heeft. De wijze man, de man die de gedachten van God kent. De wijzen van deze wereld kennen de uitleg niet of het nou Egypte of Babel is, maar de man Gods kent die uitleg wel. Niet omdat hij over magische of waarzeggersbronnen beschikt, maar omdat hij in verbinding staat met de levende God. Even op een rijtje de 6 dromen die een belangrijke rol spelen in de geschiedenis van Jozef. Eerst 2 dromen van hemzelf, die hebben we overdacht in hoofdstuk 37. Ook daarvan kun je zeggen, het zijn 2 varianten op 1 thema. De schoven die zich voor hem neerbuigen en de hemellichamen die zich voor hem neerbuigen. Het is ook eigenlijk weer 1 droom. En die 2 dromen van farao's dienaren, de schenker en de bakker, lijken ook weer veel op elkaar. Het zijn ook bijna 2 varianten op 1 droom, beide met het getal 3. Dat in de betekenis 3 dagen blijkt te betekenen. En de 2 dromen van farao zijn eigenlijk ook weer 1 droom. Het zijn geen dromen met allerlei wonderbaarlijke symbolen die ver van het gewone leven staan. Integendeel, het gaat over koren. En elke landbouwnatie is daar ten nauwste bij betrokken. Het gaat over schoven, over gebak. Weet u nog, in de dromen van de bakker. Het gaat over aren, het gaat ook over hemellichamen, zoals in de droom van Jozef. Het gaat over een wijnstok waar de schenker van droomde. Het gaat over koeien. De dromen hebben dus zeer alledaagse elementen, maar hun betekenis is bepaald niet alledaags. Niet alle dromen hebben evenveel betekenis. Prediker 5 zegt, dromen komen door veel bezigheid van de dag. En in Jesaja lezen we, als iemand erg veel honger heeft, dan droomt hij van lekker eten. Je zou bijna zeggen, daar geeft de Bijbel al zelf een psychologische verklaring. En dat geldt ook voor veel dromen. Het is zeker niet zo dat God in alle dromen tot ons spreekt. Soms spreekt eenvoudig ons eigen onderbewuste. Maar er zijn ook dromen die wel een betekenis hebben. Vaak zijn dat dromen waar we ook sterk de behoefte bij voelen om ze aan anderen te vertellen. 'S Morgens aan het ontbijt zeggen ze wat ik nou toch gedroomd heb. En dat is merkwaardig, dat zie je ook in de Bijbel. Farao voelt, dit is een droom met bijzondere betekenis. Vandaar dat hij ook van zijn wijzen wil horen, wat betekent dit nu? En dromen kunnen soms zelfs voorzeggende kracht hebben. Dat hoeft nog niet altijd. Als ze een bijzondere goddelijke betekenis hebben, kunnen ze ook dingen onthullen uit het heden. Maar soms ook uit de toekomst. In Numeri 12 zegt God dat hij soms zijn gedachten openbaart in dromen aan zijn dienstknechten. En in Joël 2 vers 28, daar horen we over de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd, waar de ouden dromen zullen dromen, jongelingen gezichten zullen zien. En dat zijn natuurlijk geen gewone dromen, want we dromen allemaal elke nacht. U ook, al herinnert u zich het niet. Maar dit zijn dromen met een bijzondere profetische betekenis. Het gaat erover het feit dat het hele volk van God profeten zal zijn. Jozef heeft in deze geschiedenis, net als bij de schenker en de bakker, de wijsheid van God. Er is een mooi vers, 1 Korinthe 1 vers 24, waarvan Yeshua wordt gezegd dat hij de wijsheid en de kracht van God is. De kracht en de wijsheid van God in de juiste volgorde. Kracht van God tegenover de Joden, de wijsheid van God tegenover de Grieken. Hier zien we beide in deze volgorde. Jozef openbaart eerst de wijsheid van God, zoals hij later ook als onderkoning de kracht van God zal demonstreren. Ik heb het al gezegd, de farao beseft de grote betekenis die de dromen hebben. Daarom spreekt hij erover met zijn dienstknechten. En terwijl hij dat doet en de schenker daarbij is, of dat nou is omdat hij ook een van de wijzen is, of omdat hij aanwezig is omdat hij de koning van wijn moet voorzien, hoe dan ook, hij is erbij en dan ineens herinnert hij zich die jonge man uit de gevangenis, uit de kuil, zoals het er letterlijk staat, uit de kerker, die zijn dromen kon uitleggen. Hij neemt er nogal de tijd voor, hij moet de farao herinneren aan zijn eigen zonden. Ik heb al eerder gezegd, dat is frappant, de bakker en de schenker hadden allebei schuld, waaraan weten we niet. was dus niet zo dat de onschuld van de schenker werd aangetoond en dat hij daarom werd vrijgelaten. Nee, hij was ook schuldig, maar hij kreeg genade en de bakker niet. Waarom weten we niet. Maar de schenker herinnert aan zijn dwalingen en dan zegt hij, wij waren in de gevangenis en daar heeft een jongeman ons feilloos uitgelegd de betekenis van onze dromen en die betekenis is ook precies uitgekomen. Op zichzelf heel bijzonder dat de farao op dat woord deze jongeman uit de kerker laat halen, want dat is toch wel een heel onwaarschijnlijke plaats. Maar hij was ten einde raad, want niemand van de wijzen kon hem vertellen wat de droom betekende. En hij wist dat hij moest en zou weten wat de droom te zeggen had. Zozeer was hij overtuigd van de betekenis. En dus gebeurt het onwaarschijnlijke, althans naar onze menselijke maatstaven, dat Jozef uit de kuil werd gehaald. Goeie oude Statenvertaling, uit de kuil. Dat geeft ook aan dat dit soort gevangenissen geen gebouwen waren zoals wij dat kennen, maar ondergrondse holen. En als we nu weer eraan denken dat Jozef een type is van het leven, lijden, sterven en de opstanding en verheerlijking van Yeshua, dan is het ook heel duidelijk dat dit het grote keerpunt is. Trouwens, ook zonder die typologie is dit natuurlijk het grote keerpunt. Met zijn 17 jaren gevangen genomen door zijn broers, verkocht naar Egypte. En nu is hij 30 jaar oud. 13 jaar lang, eerst in het huis van farao en daarna in de gevangenis. En dan letterlijk vanuit de diepste diepte in een onderaards hol naar boven gebracht tot de grootste hoogte. De machtigste man van Egypte wordt hij in één dag met alleen de farao boven zich. U herinnert zich misschien ook nog dat we bij Abraham 4 bijzondere elementen aantroffen. 4 altaren kenmerken zijn leven. Bij Isaac waren het 4 putten. En bij Jacob waren het 4 opgerichte stenen die als markeringspunten in zijn verhaal zijn terug te vinden. En zo is dat bij Jozef als het gaat om zijn klederen. Eerst horen we over zijn veelkleurige rok die de vader hem geschonken had. Dan horen we over het kleed, het slavenkleed dat hij droeg in Potifars huis. U weet, dat was het kleed dat hij achterliet in de handen van de vrouw van Potifar toen hij voor haar vluchtte. Nu krijgt hij een kleed aan. Hij moet zijn gevangeniskleren aftrekken. Hij krijgt het kleed waarmee hij voor de farao verschijnt. Hij had nog vast wel veel meer kleren gehad, maar die worden niet genoemd. Het gaat erom dat er 4 kleren of stel kleren zijn die in de Bijbel worden genoemd. En dan straks zullen we horen dat hij met fijn linnen bekleed wordt. Dat hoort bij zijn vizierschap. Een vizier is een oude naam voor onderkoning van Egypte. Wij spreken van onderkoning, maar ik geloof dat het woord zo niet eens in de Bijbel voorkomt. Hij is de vizier van Egypte. En zo verschijnt hij voor de farao. En weer treft ons de overeenkomst met Daniël, die geen valse eer voor zichzelf opeist, maar ook onmiddellijk verwijst naar God die de dromen schenkt en de dromen kan uitleggen. 2 getuigt Jozef van God in vers 16 en 25, net als Daniël dat doet in Daniël 2 vers 28, getuigt hij van wie God is en God alleen de uitleg van de dromen kan geven. Ik zei u al, anders dan bij Nebukadnezar vertelt de farao wel zijn dromen en dan volgt de uitleg. Bij de schenker en de bakker was het getal 3 een heenwijzing naar een tijdsperiode. In beide gevallen, bij de schenker en de bakker, stond die 3 voor 3 dagen. Hier gaat het ook om een tijdsperiode. Hier is het getal 7 dat kenmerkend is. Allebei trouwens heilige getallen, de 3 en de 7. Maar dat even terzijde. De 7 vette koeien en de 7 vette aren zijn 7 vette jaren. Vette jaren zijn jaren met een zeer overvloedige oogst. En daarna zouden er 7 magere koeien, 7 magere aren volgen. Dat zijn 7 magere jaren. Maar dat is het niet alleen. U weet het, de 7 magere koeien eten de 7 vette koeien op. De 7 magere aren verslinden de 7 vette aren, hoe je dat ook moet voorstellen. In een droom is alles mogelijk, zoals u weet. En dat is heel belangrijk. Dat betekent dat die 7 magere jaren de overvloed van de 7 vette jaren opeten. En de grote Joodse rabbijn uit de middeleeuwen, Nachmanides, door de Joden ook genoemd Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, Moshe de zoon van Nachman. Nachmanides, de grote Joodse uitlegger uit de middeleeuwen, zegt hierbij dat wat wij beschouwen als de raad van Mozes, is in feite een deel van de uitleg. Dat is heel boeiend. Ik heb het altijd zo gehoord, en eigenlijk ook zelf leek me dat heel logisch, dat Jozef eerst de uitleg van de dromen geeft en daar een ongevraagd advies aan verbindt. Je zou kunnen zeggen, in het licht van 1 Korinthe 12, hij kreeg een woord van wijsheid. Maar ik denk dat Nachmanides gelijk heeft. Dat wat klinkt als een advies, en dat is het ook wel, is eigenlijk deel van de uitleg. Namelijk de uitleg van dat opeten van de 7 vette koeien en aren door de 7 magere koeien en aren. Dat opeten betekent dat heel de rijkdom, de overvloed van die 7 vette jaren in de 7 magere jaren gebruikt moet worden om het volk te voeden. Dat zal nog best moeilijk gaan, want de droom vertelt dat die magere koeien na het eten en na het verslinden nog even mager waren als voor die tijd. Dus het zal best moeilijk worden, maar er moet overgespaard worden uit de 7 vette jaren en dan nog zal het heel moeilijk zijn om het volk te voeden. Dus eigenlijk is het alles wat Jozef zegt uitleg van de droom, al krijgt dat laatste stuk van de uitleg het karakter van een advies. En dan staat daar zo mooi in vers 37, de uitleg was goed in de ogen van de farao en in de ogen van al zijn dienaren. Nou, bij zo'n dictator is dat al heel mooi, als niet alleen de dictator zelf, maar ook het hof, dat normaal nogal een concurrerende positie inneemt, het met de farao eens is. Ik denk eerlijk gezegd dat ze ook knap opgelucht waren, dat deze jonge man uit de kerker een uitleg van de dromen kon geven. Zo'n dictator is een grillig mens. In Daniel 2 lezen we dat Nebukadnezar zelfs dreigt al die wijzen te laten ombrengen omdat ze de uitleg niet kennen. Ook hier zal het hof opgelucht geweest zijn dat zij iemand hadden die een uitleg gaf of die nou goed was of niet. Maar in elk geval, de farao was tevreden gesteld. Maar die farao spreekt een treffend woord. Hij zegt in vers 38, zouden wij iemand kunnen vinden als deze, een man in wie de geest Gods is? Dan kun je afvragen of deze heiden daarbij niet gedacht heeft aan de geest van de goden. Maakt niet uit, want wat hij zegt klopt inhoudelijk natuurlijk. Dit was de geest van God. Lang voor Handelingen 2 vind je in het Oude Testament vele voorbeelden van profeten en ook, ja, vooral profeten, maar ook richters, die door de geest van God wijze woorden van God spreken. De geest van God is in deze man. Maar dat betekent dat als deze man zo bijzonder begiftigd is met de Heilige Geest, deze man ook bij uitstek degene is die in staat is niet alleen dromen uit te leggen, maar ook dat wat hij in de uitleg gezegd heeft ten uitvoer te brengen. Dat is natuurlijk helemaal spectaculair. Hij had ook kunnen zeggen, man, ik beloon je met goud en zilver en je krijgt het mooiste huis in Egypte. En vervolgens aan zijn hoogste hof dignitarissen de taak toe te vertrouwen om over te sparen in de 7 vette jaren die gaan komen. Maar nee, hij zegt, deze man moet het gaan doen. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, dit is de gril van een dictator natuurlijk. Een opwelling. Of misschien toch ook een diep inzicht in wie en wat deze Jozef was. In elk geval, Gods hand is in deze geschiedenis. Nogmaals, dit is een van de meest spectaculaire verhogingen in de hele Bijbel. Je vindt er meer, we zullen het nog, ja, die heb je hem al. We zullen het nog wel even over Mordekai hebben in het verhaal Esther, waar je natuurlijk iets dergelijks vindt. Een gewone Jood die zelfs bedreigd wordt met de dood, omdat alles wat Israël is moet worden uitgeroeid uit het Perzische Rijk, en die dan ook zo wonderbaarlijk wordt verhoogd door koning Ahasveros. Dat was hij met Jozef. Hij wordt vizier van Egypte. Hij krijgt de zegelring die het teken is van zijn macht en van zijn bevoegdheden. Hij krijgt een kleed van bisses. Dat is heel bijzonder Egyptisch linnen, het fijnste linnen dat er bestaat. Een gouden ambtsketen en een wagen waarop hij rijdt. Net zoals bij Mordecai die op een paard zat, het paard van Ahasveros. En zo wordt hij rondgereden, zodat ieder duidelijk zal zien. Dit is de man op wie de gunst van de farao rust. Let op elk detail in zulke verhalen. Dat is zo heerlijk bij de Bijbel. Het zijn nooit zomaar verhalen. Elk detail is belangrijk. Zoiets kleins als dit. Hij moet regeren worden, zegt de farao, over mijn huis. Niet maar over Egypte. Over mijn huis. Maar dat was precies als bij het huis van Potifar. En later de kerker is als een huis waar uiteindelijk ook Jozef de grote huisbewaker, de huisbestuurder is geworden. Jozef is daar waar hij komt, degene die altijd reist tot deze positie van de hoogste. Altijd onder iemand, onder Potifar, later onder de overste van de kerker en hier onder de farao. Maar hij is degene die het huis van de farao voor hem bestuurt. Dit is Gods weg. Al wat de typologie betreft is het goed om hier even stil te houden en te bedenken wat wij hier voor ons hebben. In dit verhaal, deze geschiedenis, is het heel duidelijk dat farao een type van God is. Zoals Jozef verhoogd wordt door de farao, zo is Yeshua verhoogd door God de Vader over deze hele wereld. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En daarin is hij net als Ahasveros in het verhaal van Esther een type van God zelf. De hele wereld wordt daarmee als het ware toevertrouwd aan Yeshua, aan Jozef in dit geval. De wereld kan vandaag kiezen. Wat wil je? De overvloed? Die is alleen bij Jozef te vinden. We zullen dat later horen, dat bevel van de farao gaat tot Jozef. Je kunt kiezen voor de overvloed, de rijkdom van God zoals die in het evangelie te vinden is. Maar dan moet je je bij Jozef melden, want hij is de enige bij wie je die rijkdom kan verkrijgen. Of je blijft verder van hem vandaan en dan moet je kiezen voor de armoede van wereld, zonde, Satan. Dit is erg belangrijk om dit te bedenken, want als we straks in het boek Exodus aankomen, zijn we in een heel andere situatie. Daar staat ook duidelijk bij, dat was een farao die Jozef niet gekend had. Daar wisselen dus de typologische beelden. En die farao is dan een type van Satan, het hoofd van de boze wereld, die zondaren gevangen houdt, die ook Gods volk gevangen hield en tegen wil en dank tenslotte Gods volk uit zijn greep los moet laten. En die met zijn leger omkomt in de Schelfzee. Belangrijk om dat te bedenken. Dit is niet een aanwijzing dat typologie iets grilligs zou zijn. In deze hele geschiedenis van Genesis is de farao een beeld van God, zoals hij in het geschiedenis van Exodus consequent een beeld van Satan is. Jozef krijgt een nieuwe naam, maar dat heeft nogal wat gedoe opgeleverd. Het Hebreeuws zegt Tzavnat Paneach. Maar wat het betekent, daar zijn heel wat suggesties over gedaan. Wij leren altijd redder van de wereld, dat is de uitleg, dat is nummer 2 hier op dit lijstje, de uitleg van de Septuaginta, u weet al, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, die al bestond in de dagen van Yeshua. Trouwens ook de kerkvader Hieronymus neemt deze uitleg over. Het is natuurlijk wel Egyptisch, hè? Je kunt je afvragen of die mensen wel zoveel inzicht hadden in het Egyptisch als taal dat ze dit konden uitleggen. Flavius Josephus, de bekende Joodse geschiedschrijver uit de eerste eeuw, geeft de betekenis weer als openbaarder van verborgenheden. Dat past natuurlijk ook heel goed, hè? Redder van de wereld, doordat hij koren uitdeelt aan de hongerigen, openbaring van verborgenheden, doordat hij dromen uitlegt. U vindt het ook in de Targum, dat is de Aramese parafrase van het Oude Testament. Ik noem het weer even in herinnering. Rashi, de grote middeleeuwse Franse Joodse rabbijn. Rashbam, dat is eigenlijk Maimonides, dit is zijn bijnaam, de Joodse bijnaam. En Nachmanides, die kwamen we straks al eerder tegen, die geven allemaal deze betekenis, openbaring van openbaarder van verborgenheden. Vandaag legt men dat ook graag uit als behouder of onderhouder of schenker van het leven. Of ook God of de God heeft gezegd, hij zal leven, de God spreekt en leeft. Of ook de heel totaal iets anders, schatkamer van de heerlijke rust. Nou, we houden het maar vooral bij de eerste twee, want het is heel duidelijk dat die in elk geval heel dicht komen bij wat Jozef ook werkelijk geweest is. Jozef krijgt in zijn verheerlijking ook een vrouw, Asnat. Vermoedelijk betekent dat gewijd aan de godin Neith, een van de Egyptische godinnen. Wat heel belangrijk is, is dat zij het vierde type in het boek Genesis van de gemeente is. De bruid uit de volkeren. Eva is de eerste naast Adam, de laatste Adam is Yeshua, de laatste Eva is de gemeente. Rebecca, in zekere zin ook uit de volkeren, weliswaar uit de familie van Abraham, maar toch uit Paddan Aram, waar ook Lea vandaan komt. Daarnaast moeten we natuurlijk, dat staat hier niet bij, maar dat komt wel op de site te staan. Daarnaast is er natuurlijk ook het type van Israël, waar Sarah en Rachel de belangrijkste van zijn. Dat roep ik nog even in herinnering, doet verder niet zoveel te zaken. Wat bijzonder is, dit is een bruid uit de Goyim, uit de volkerenwereld. In de tijd dat Israël zijn Messias nog niet kent of erkent. Dit is een periode waarbij vader Jacob is Israël, en de broers denken dat Jozef dood is. Hij is buiten hun gezichtsveld. Vader Jacob verlangt vurig naar hem, maar hij is niet meer te vinden. Hij zal dood zijn. En hij treurt daarover. Israël kent de Messias nog niet. Dat zal moeten wachten tot hoofdstuk 45. En in die tussentijd krijgt de Messias een bruid uit de Goyim, de gemeente van God, de Ecclesia. En er zijn twee andere typen in het Oude Testament waar je iets dergelijks vindt. Ik noem dat maar, af en toe maak ik van die dwarsverbindingen om de Torah ook in het grotere verband te plaatsen. Bij Zipporah zie je iets dergelijks. Mozes moet uitwijken naar de woestijn, is ver van zijn eigen volk vandaan. Dat volk is hem ook, bij wijze van spreken, al lang vergeten. En daar in den vreemde krijgt hij een Midianitische vrouw, Zipporah, die in die tijd aan zijn zijde staat. En bij David is hetzelfde. David heeft een hele tijd moeten vluchten voor Saul. En in die tijd krijgt hij een bruid, maar die was dan waarschijnlijk wel Joods, Abigail. Maar dit zijn drie vrouwen die bij hun man horen in de tijd dat deze ver van Israël is of zelfs verworpen is door Israël. Een type van de gemeente die aan Yeshua geschonken is in de tijd dat Israël, althans de grote massa van Israël, hem nog niet erkent en herkent. Er zijn ook twee zonen die hem in die tijd geboren worden. Geboren voor de hongersnood staat erbij, Manasse en Ephraim. Zo bekende namen als stammen van Israël, maar wat een bijzondere betekenis. Manasse komt van het werkwoord voor vergeten. Hij heeft zijn vaders huis vergeten, dat wil zeggen, de Heere God heeft hem getroost, zodat hij niet verzwolgen wordt door hunkering naar zijn vaders huis. Hij heeft zijn vaders huis een tijd lang uit zijn gedachten kunnen zetten, maar dat is niet voor altijd. Er komt een tijd dat hij zijn vaders huis weer zal leren kennen. Dit is de tijd waarin Yeshua momenteel verkeert. Hij heeft zijn bruid uit de volkeren gekregen, maar hij kan Israël nooit werkelijk vergeten. Er zal een tijd komen dat Israël weer hersteld zal worden, met hem zal worden verbonden. Efraïm laat zien wat intussen voor het deel is dat hij ontvangt. Efraïm betekent dubbele, dat Ayim aan het eind van Efraïm betekent twee. We hebben alleen maar enkelvoud, meervoud, maar het Hebreeuws, het Semitische talen hebben ook nog een vorm ertussen, een dualis. Dan gaat het over twee. Je hebt twee handen bijvoorbeeld, dus dat is Yadayim. Yad is hand, Yadayim, dat zijn twee handen. Dus Efraïm betekent twee. In dit geval zou je kunnen vertalen dubbele vruchtbaarheid. En dat wijst op een grote overvloed. In de tijd dat hij Israël figuurlijk gesproken moet vergeten, uit zijn hoofd moet zetten voor een tijd, is hij dubbel vruchtbaar in de wereld waar deze grote gemeente bijeen vergaderd wordt. Nogmaals, tot op de tijd dat hij weer zich met Israël zal bezighouden. En dat is juist wat in de hoofdstukken nu gaat komen. Want de broers die naar Egypte komen, zijn een beeld van Israël. Dat hun heil bij hem komen zoeken, terwijl ze hem nog niet kennen. Dat komt pas in hoofdstuk 45. Vers 55 zegt die prachtige woorden waar ik al even op zin speelde. Ga tot Jozef. Doet wat hij u zegt. Er wordt daar uitvoerig gesproken over alle maatregelen van Jozef. Komt later ook nog weer. Maar dit woord van de farao, in de beeldspraak van de schrift, dit woord van God tot alle mensen van de wereld. Ga tot Jozef, doe wat hij u zegt, want alleen bij hem is redding. Hij alleen stilt de honger van de mensen. In de zeven magere jaren is hij de enige die beschikt over alle rijke voorraden die er zijn. Hij is de enige die redden kan van de dood. Hij schenkt het leven. Misschien zat dat ook in de naam, we hebben dat gezien. Het doet me denken aan het woord van Maria in Johannes 2 vers 5, waar zij tot de knechten op het feest, op de bruiloftsfeest zegt, wat hij u ook zegt, doet dat. Wat hij u ook zegt, doet dat. Matthäus 17 vers 7, daar is het God de Vader zelf die vanuit de hemel zegt deze, niet Mozes, niet Elia, deze, Yeshua, is mijn geliefde zoon, hoort hem. Hoort hem. Dat wil niet zeggen dat Elia en Mozes hebben afgedaan. Maar van deze drie is hij de hoogste. Want hij is wat Elia en Mozes niet is. Niet zijn, dat zijn knechten van de Heere God. Maar hij is de zoon in wie hij al zijn welbehagen heeft. In Handelingen 4 vers 12 zegt Petrus, er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij behouden kunnen worden dan de naam van Yeshua. In hem is alle leven en alle zegen. Nou, nog eens even naar de chronologie kijken. Jozef is 30 jaar, dat betekent Jacob is 21 en Isaac is net 1 jaar overleden. Dat is merkwaardig, de geschiedenis van Isaac. Die springt als het ware over Jacob heen en wordt nu voortgezet in Jozef. Aan het eind van de zeven vette jaren is Jozef 37, Jacob 128. 2 jaar van hongersnood. De versen staan er allemaal bij, daar kunt u het nalezen. Dan is Jozef 39, Jacob 130. Nou, als we het goed gedaan hebben, dan moet de proef op de som gevonden worden. En in hoofdstuk 7, vers 47, vers 9 staat inderdaad, Jacob was toen 130. We hebben natuurlijk gewoon teruggerekend, daarom kwam het zo mooi uit. Dan hebt u enig idee. Jacob heeft daarna nog 17 jaren geleefd. Ja, het grote moment gaat komen. De broers komen naar Egypte. En hoofdstuk 42 vers 2 horen we. Jacob hoort dat er koren in Egypte is. Er gloort hoop. Stefanus in zijn toespraak tot het Sanhedrin in Handelingen 7 vers 12 zegt het zo. Jacob hoorde dat het koren in Egypte was. Alle hoop ligt in Egypte. Dat wil zeggen, alle hoop ligt in die onbekende onderkoning van Egypte. Als je in die tijd, in de wijde omtrek, je honger wilde stillen, was er maar één persoon tot wie je kon gaan. Alle hoop is in deze Jozef die Jacob en de broers nog niet kennen. Zij kennen zijn identiteit nog niet. 10 broers gaan naar Egypte. Benjamin, Jacob zegt het zo treffend, hij is de broer van Jozef. Hij is de andere zoon van Rachel, die mag niet mee. 12 zonen, maar slechts 2 waren van de lievelingsvrouw van Jacob, Rachel. 2, en 1 daarvan is niet meer, dat is Jozef. En de andere mag niet mee op reis. Eerlijk gezegd zou je kunnen zeggen, die 10 broers konden dat natuurlijk ook wel alleen af. Maar het feit dat Benjamin niet meegaat, dat zal een buitengewoon belangrijke rol spelen in het vervolg van het verhaal. Hij is de broer van Jozef, die anderen zijn maar een halfbroers. Deze ene mag koste wat kost niet mee. Jacob schakelt elk risico uit dat deze Benjamin ook iets zou overkomen. Jozef wordt de machthebber, de bestuurder genoemd, regent, vizier. Ik zei al, het woord onderkoning komt eigenlijk helemaal niet voor. Zoals dat ook in Esther 10 bij Mordechai is. Er zijn mooie parallellen tussen die twee, maar daar moet u zelf maar eens over nadenken. En dan komen die broers naar Egypte. En dan staat er zo treffen, dat wordt natuurlijk door de schrijver met nadruk verteld, de broers buigen voor Jozef. En elke lezer denkt met toch ook wel een klein beetje leedvermaak aan die dromen van Jozef terug, waarin God hem had laten zien dat zijn eigen broers en ook zijn vader en zijn moeder zich zouden neerbuigen voor hem. We hebben dat in hoofdstuk 37 vers 7 gelezen. Hier gebeurt wat de broeders tegen elke prijs hadden willen vermijden. Toen zij hem verkochten naar Egypte was het uitdrukkelijk ook omdat deze meesterdromer uit de weg moest worden geruimd. Het mocht niet gebeuren. En dat is het wonderlijke altijd in de wegen van God. Juist door hem te verkopen naar Egypte gebeurde exact dat wat ze hadden willen vermijden. Als ze dat niet gedaan hadden en aan de mensen gesproken hadden, was er nooit een reden geweest om zich voor hem neer te buigen. Maar door hem te verkopen naar Egypte werkte zij daaraan mee dat hij onderkoning van Egypte werd. 5 keer staat het. Als ze terugkomen naar de tweede reis, dan buigen ze zich voor hem neer. Als Jozef hen begroet 2 versen verder, buigen ze zich voor hem neer. En ik denk het diepste hebben zich voor hem neergebogen toen de beker in Benjamins zak was ontdekt. En ze totaal verslagen waren. En het meest trieste van de 5 is als Jacob gestorven is en ze bang zijn dat Jozef nu alsnog zal willen proberen hen te pakken te nemen en hen schade toe te brengen. 5 keer buigen ze voor hem. Wat moet het een ontroerend moment voor Jozef zijn geweest, die onmiddellijk deze 10 mannen na 13 jaar, is ook natuurlijk niet ondoenlijk, na 13 jaar deze mannen herkent, zijn broers. Ik ga er direct wel op door, maar wat gaat er in zo'n moment in een mens om? Er stonden zoveel opties voor hem open, hoe hij zou kunnen handelen. Zich onmiddellijk bekendmaken en zich wreken op zijn broers. Dat is 1 manier. Zich onmiddellijk bekendmaken en hun genade betuigen was een andere manier. Maar dat zou een onwijze manier zijn geweest. Genade betuig je, genade is onverdiend. Maar hij wil zijn genade graag betuigen als eerst mag blijken dat die broers veranderde mensen zijn. Dat ze iets geleerd hebben. Als mensen niet aan genade toe zijn, dan schiet die genade ook zijn doel voorbij. Dan kunnen de mensen die genade ook niet opnemen. En dat is precies wat Jozef gaat doen.